Als ik wat jaarverslagen lees, dan zie je vaak het hoofdstuk uitvoeringskosten staan. Ik zou daar niet voor kiezen. Ik zou er veel meer voor kiezen. Toelichting bij je beleggingen geven, wat de kosten zijn geweest en waarom dat zo is en wat je daarvoor teruggekregen hebt.
Ja.
Want een paragraaf uitvoeringskosten en dan vermogensbeheerkosten toelichten staat geïsoleerd en vaak wordt niet die link gemaakt met het rendement. Dat is echt cruciaal in de communicatie.
Je luistert naar De Pensioenpuzzel, een podcast van E.ON over de wet toekomst pensioenen, de WTP. De nieuwe pensioenwet is al van start gegaan. Veel werkgevers realiseren zich nog niet dat ook zij een behoorlijke rol spelen in de transitie naar het nieuwe stelsel. Of ze denken dat ze er nog ruim de tijd voor hebben, maar dat is een misvatting. Wat kun je en moet je nu al doen om straks niet in de problemen te komen? In deze podcastserie geeft E.ON-expert Frank Driessen antwoord op deze vragen. Hij gaat in gesprek met verschillende deskundigen en met werkgevers die al gestart zijn. Waar lopen zij in praktijk tegenaan? En wat zijn de juiste oplossingen? In deze aflevering spreken we met Erik Veldpaus, directeur en oprichter bij IBI Benchmarking. En met Thierry Rozier, senior investment consultant bij E.ON. Zij bespreken een tot nu toe onderbelicht onderwerp in de pensioentransitie. Namelijk de kosten van vermogensbeheer.
Welkom luisteraars hier bij de podcast van E.ON. Mijn naam is Frank Driessen. En ik heb hier aan tafel zitten Erik Veldpaus van IBI. IBI die de benchmarking verzorgt voor pensioenfondsen op het gebied van beleggingskosten en uitvoeringskosten. En ik heb aan tafel Thierry Rozier. Welkom Erik en Thierry. Erik, wat boeit jou nou eigenlijk zo om je bezig te houden met benchmark voor pensioenfondsen?
Ja, nou, een mooie vraag. Benchmarking, daar leer je eigenlijk heel veel van. Je kan kijken of je fonds presteert ten opzichte van derden. En wat je eigenlijk wil, is dat je de beste prestatie kan leveren aan de deelnemer. En met benchmarking is dat uitstekend in staat, omdat je afwijkingen ziet waar je wellicht kan optimaliseren.
Helder, ja. En Thierry, hoe belangrijk is het nou eigenlijk benchmarking voor pensioenfondsen?
Nou ja, goed, pensioenfondsen moeten natuurlijk hun eigen beleid voeren, maar uiteindelijk wil je dat wel afzetten, want je krijgt vragen. En niet alleen van de stakeholders, maar ook consultants gaan er naar kijken. En het is toch prettig om een beetje te zien hoe dat afsteekt.
Wij gaan in deze podcast het met name hebben over een aantal thema's die gerelateerd zijn eigenlijk aan vermogensbeheerkosten in relatie tot de wet toekomst pensioenen, de WTP. Vertel eens Erik, wat gaat er nou echt specifiek veranderen in de rapportage als we het hebben over de vermogensbeheerkosten?
Ja, de vermogensbeheerkosten, allereerst, die bepalen ongeveer 80% van de totale uitvoeringskosten. Dus dat is echt heel veel. Die vermogensbeheerkosten die gaan onder het nieuwe stelsel volledig transparant worden. Met andere woorden, waar je nu alleen kosten in een percentage ziet, basispunten, ga je dat straks zien in euro's. En dat zien de deelnemer in euro's ook in mindering op zijn verloopoverzichtje komen. Onderdeel van het UPO. In het UPO, daar gaan we de beginstand zien. Wat had ik aan het begin van het jaar?
Het Uniform Pensioenoverzicht.
Vakbegin. Dan ga je in het begin van het jaar ga je zien, wat had ik eigenlijk gereserveerd? Er komen de premies bij, er komen de rendementen bij als het goed is. Dan gaan de kosten af en ik heb een eindstand. Nou, dat detail in de zicht was tot nu toe absoluut niet aanwezig. Dus de deelnemer gaat nu gewoon zien wat hij in euro's betaalt. In tegenstelling dat hij nog wel eens in het jaarverslag had kunnen lezen, wat overigens niet zo heel veel gebeurt, dat ze daar een percentage zien.
Nou, dat is een fundamentele verandering. Ja. En Thierry, jij zit aan een tafel bij bestuurders van pensioenfondsen ook. In hoeverre zijn ze zich hier al van bewust of zijn ze hiermee bezig met dit thema?
Nou, in het kader van het WTP denk ik dat ze zich meer aan het oriënteren zijn over de toekomst en over de plannen en hoe het beleid eruit gaat zien. Communicatie is natuurlijk een traject wat het natuurlijk ook moet volgen. Maar het zal nog niet direct de eerste prioriteit hebben.
Dus je kunt eigenlijk stellen, ja, er is nog eigenlijk niet of nauwelijks aandacht voor op dit moment. Maar Erik, ja, dat kan me voorstellen, heb je daar wel zorgen over? Zeker vanuit jouw rol bezien.
Zeker. Omdat, nogmaals, die deelnemer die gaat dat zien. En je moet die deelnemer daarin meenemen waarom dat kosten eigenlijk afwijken ten opzichte van andere pensioenfondsen. Die kosten, het kostenniveau hangt sterk af van de beleidskeuzes van het bestuur. En dat leidt dus tot andere kostenplaatjes voor zo'n deelnemer. Lastige, complexe materie, waarbij je eigenlijk nu al goed moet beginnen met die communicatie richting deelnemer. Die moet gewoon begrijpen waarom dat kosten hoger zijn dan een ander pensioenfonds. En dat kan en dat mag, want hoge kosten is op zich niet slecht. Het gaat erom wat je daarvoor terugkrijgt. Hè? Wat voor rendement haal ik op langere termijn? En als dat bijvoorbeeld hoger is omdat je in alternatives belegt, is dat prima. Dat is wel een hele lastige materie, want iedereen is gauw geneigd om te kijken wat gaat er uit mijn zak, maar zet er niet tegenover wat hij daarvoor terugkrijgt.
Ja. Maar Thierry, in hoeverre zou je de urgentie bij bestuurders wat kunnen stimuleren om zich ook op dit thema dan te gaan focussen?
Nou, ik denk, wat Erik ook zegt, deelnemer gaat straks makkelijker zien hoe de verschillen en hoe de opbouw is van kosten. En als je dat in één keer ziet, dan en ook in euro's, en dan is het effect meestal wat groter, dan ga je toch vragen stellen. Dus dat betekent ook dat voor een pensioenfondsbestuur denk aan belangrijk is dat je daar op voorbereidt. En in ieder geval je deelnemers probeert mee te nemen, zeg maar, op het moment dat je overgaat naar een nieuw stelsel.
Ze zeggen ook wel eens, de kracht zit hem vaak in de herhaling. Dus ja, als je het maar vaak genoeg ook betrekt richting de deelnemers, zal dat op een gegeven moment een stukje awareness, een stukje bewustzijn gaan creëren natuurlijk. Om juist je te gaan richten op die persoonlijke kosten die straks deelnemers gaan zien. Erik, en wat zijn eigenlijk de factoren die mogelijk het onbegrip bij deelnemers over dit thema kunnen voeden?
Nou ja, dat onbegrip zit hem eigenlijk in het feit dat als je straks onder het nieuwe WTP gaat kijken, dan gaan de verschillende beleggingsprofielen ontstaan. De jongere deelnemer heeft wat meer risico in zijn portefeuille dan de wat oudere deelnemer. En mocht dat in een verkeerd beleggingsjaar zijn, waarbij je eigenlijk geen goede rendementen hebt bij de wat meer risicovolle portefeuilles, versus de wat gematigde rendementen bij de oudere deelnemers, wat defensiever, dan gaat het zo zijn wellicht dat een negatief rendement ontstaat bij de jonge deelnemer met relatief hoge kosten, versus de wat oudere deelnemer, beperkte kosten, maar een gering positief rendement. Nou, dat gaat natuurlijk knagen. Daar moet je nu dus al mee beginnen om uit te leggen waarom dat zo speelt. En die verschillende beleggingsprofielen die ontstaan binnen het nieuwe WTP, nu heeft iedereen hetzelfde eigenlijk onder de huidige situatie. En onder het WTP krijg je daar dus andere portefeuilles tegenover. Die gaan dus verschillen binnen het pensioenfonds ontstaan. Dat is een wezenlijk verschil.
Dus je kunt eigenlijk stellen dat eigenlijk er verschillen gaat ontstaan binnen een pensioenfonds. Ja. Tussen de verschillende leeftijdscohorten, om het zo maar zeggen. Terwijl eigenlijk tot op heden er altijd sprake was dat er verschillen waren tussen pensioenfondsen. Maar nu echt gaat er een nieuwe situatie binnen een pensioenfonds zelf.
Precies.
En dat is een wezenlijke verandering natuurlijk. Thierry, wat zou dat voor gevolgen kunnen hebben? Wat dit gaat teweeg brengen bij deelnemers. Als ze door die transparantie straks in kosten echt duidelijke verschillen zien. Mede-collega op de werkvloer, die kan misschien een andere leeftijd hebben en ziet in één keer straks dat die ook geconfronteerd wordt met andere beleggingskosten.
Ik denk dat daardoor ook een stukje communicatie nodig is. Om echt die deelnemers, alle medewerkers van een bedrijf natuurlijk mee te krijgen in het verhaal. En dus ook aan te geven dat je dus verschillen krijgt. En dat je dus misschien ook moet aangeven waar de prioriteiten liggen in de verschillende leeftijdscohorten. En ook het belang voor een jongere of de wat oudere die vlak voor pensioen is. Dat je daar dus een andere, eigenlijk andere rendement hebt. Maar ook op een andere manier naar rendement moet kijken. Moet je natuurlijk ook uiteindelijk een pensioen gaat inkopen of niet.
Ja, met andere woorden, als je niet voldoende op acteert in de verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds, deelnemers kunnen klachten indienen of zelfs misschien tot bepaalde geschillen die er kunnen gaan leiden van ja, je hebt me hier nooit op gewezen en nu zie ik in één keer dit tot uiting komen. Is dat ook jouw beeld, Erik, dat dit een gevaar is?
Ja, zeker. Dit is een groot gevaar. Mensen zijn niet bekend met de methodiek. Die moet het nu al uitleggen en dat ze begrijpen wat er gebeurt. En niet voor niks heeft de AFM in haar laatste transitiebulletin ook gewaarschuwd let op, voorafgaand en vlak na de overgang verwachten ze een grote toename van het aantal klachten en geschillen. Dus dat is dus, ja, treffend wat je zegt.
Misschien nog eens een aanvullend aspect, want er wordt natuurlijk al in het kader van de transitie, en dat heeft met heel veel andere aspecten, ook met invaren te maken, kan het al aanleiding geven dat er heel veel onduidelijkheid bestaat, klachten kunnen gaan staan. Maar dit is nog eens een keer een aanvullend thema die er nog eens bij kan gaan komen.
Absoluut, dat is wel mijn beeld. Ja. Ja.
Vandaar ook het belang ervan om daar als bestuur eigenlijk ook al kunnen we ons voorstellen, gezien die transitie, dat daar aandacht voor nodig is omtrent de hele problematiek van hoe ga je invaren, hoe ga je implementeren. Maar dat dit absoluut niet onderbelicht moet blijven.
Maar eens, het is geld en dat is best gevoelig als je dat in mindering van je gereserveerd vermogen gebracht ziet worden.
Ja, ja. En Erik, het is al een paar keer gevallen, hè, het thema rond inzichtelijk maken, communicatie. Nu is er naast een UPO het fenomeen rond UPCO. Hè, dat staat eigenlijk voor een uniform pensioen en kostenoverzicht.
Ja.
Waar jij je zeker de laatste periode ook veel mee bezig hebt gehouden. Vertel eens even, hoe is dat tot stand gekomen en wat houdt nou een UPCO eigenlijk in?
Ja, in 2021 heeft de AFM de naleving van de kostentransparantie beoordeeld. In dat rapport staat ook: het rapporteren van de kosten alleen in het jaarverslag of op het internet is volstrekt onvoldoende voor de deelnemer. Beste sector, kunnen jullie hier niet mee aan de slag gaan en iets anders bedenken, zodat de deelnemer sneller, niet anderhalf jaar na datum, maar sneller inzicht krijgt in wat er gebeurt binnen het pensioenfonds. Nou, die handschoen hebben wij opgepakt. We hebben daar ook wat kennis en kunde van de Universiteit van Maastricht ingehuurd, zeg maar. Onder andere Lisa Brücke, die daar specialist in is in de communicatie. En wat wij hebben gedaan, met behulp van de benchmarkgegevens die wij hebben, hebben we dat vertaald in een digitaal rapport wat de deelnemer inzicht in kan krijgen. En in dat digitale rapport leggen wij uit, zonder jargon, dat is natuurlijk heel, heel belangrijk dat je dat niet gebruikt. Hè, want in zijn sector doen we dat al heel snel en veel te veel. Dus dat je dat zonder jargon uit kan leggen aan de deelnemer. Waarom betaal ik nu meer dan pensioenfonds B? Waar komt dat door? Nou, het gros van die verschillen wordt veroorzaakt door keuzes van het bestuur, hè, binnen de pensioenfonds. En ja, als je dat transparant kan maken en de deelnemer daarin mee kan nemen, dan ben je in ieder geval een stuk bezig met goede communicatie richting deelnemer. Hè, wij zeggen dan ook, begin daar nu al mee. En voorzie ze van die upco's. En ja, het minste wat je daar gedaan hebt, is voor een stukje zorgplicht gezorgd. Dus als bestuur kan je daar denk ik ook wel naar de deelnemer vertellen waarom dat het zo is.
Ja. En Thierry, bij besturen van pensioenfondsen, ik kan me voorstellen, het thema de hoogte van beleggingskosten is natuurlijk een thema, daar zullen ze veel over praten, willen ze spreken. In hoeverre is eigenlijk de behoefte bij besturen om te bepalen van, zijn die hoogte van die beleggingskosten nou wel of niet goed te verklaren, ja of nee? Zijn ze nou goed uit te leggen aan de deelnemers?
Ik denk dat ze op dit moment met name de verklaring voor zichzelf zoeken, zeg maar. En dus wel benchmarken. En dat periodiek laten doen, vaak een jaar of zo. Maar ja, de vertaling naar zeg maar een deelnemer, dat beperkt zich denk ik een beetje tot de richtlijn die je hebt van vermogensbeheerkosten per deelnemer van het pensioenfonds en de uitvoeringskosten. Maar de achterliggende elementen die zijn wat minder inzichtelijk. Dus ik denk dat dat een soort nieuw terrein gaat worden. En dat is een beetje onontgonnen gebied op dit moment.
Ja. Kortom, het is eigenlijk wel belangrijk dat kosten nog veel meer inzichtelijk worden gemaakt en daardoor ook te moeten gaan benchmarken om het nog beter uit te kunnen leggen. Dat er begrip en bewustzijn bij deelnemers gaat ontstaan. Hoe zou je daar nog iets meer over kunnen zeggen, Erik, ten aanzien van het fenomeen rond benchmark? Wanneer is een benchmark een goed gedegen van aard?
Nou, gedegen van aard is dat je in ieder geval moet laten zien wat je ervoor terugkrijgt. Je maakt kosten en krijg je daar dan in de vorm van assetallocatie ligt op langere termijn ook een hoger rendement voor terug als je meer kosten maakt. Dat is heel belangrijk om vast te stellen. Andere keuzes die je kan maken is, ga ik nou actief of passief beleggen. Nou, dat heeft natuurlijk ook veel invloed op het kostenniveau. En als je prestatievergoeding mag betalen, is eigenlijk best prima. Want dat betekent dat je een beter rendement dan de benchmark hebt gescoord. Dus eigenlijk is dat ook goed. Dat zijn elementen die je mee moet nemen in het uitleggen van de kosten. En wat je kan doen, is dat je dan een kostennorm gaat berekenen van jouw portefeuille. En je verzamelt data van andere fondsen die beleggen in die assetcategorieën. Je pakt jouw assetallocatie. Dat vermenigvuldig je met het kostenniveau. Dat tel je allemaal op. En dan heb je een kostennorm die past bij jouw portefeuille. En dat is heel wat anders dan een gemiddelde kosten die vaak gepubliceerd wordt. Naar aanleiding van de rapportages van DNB. Ja, want die corrigeert niet voor kostenallocatie.
Een beetje, je moet voorkomen dat je geen appels met peren gaat vergelijken.
Dat is het hele verhaal. Ja. En nou ja, daar kan je als pensioenfonds mee communiceren richting deelnemers en uitleggen waarom dat het is zoals het is.
Want toch lijkt het me een hele uitdaging. Stel je voor, hè, je hebt als pensioenfonds wat nu rapporteert. Ik heb inmiddels gezien 40 basispunten aan vermogensbeheerkosten. Straks een individuele deelnemer die zit straks even op het fenomeen van een upco tot uiting komen. Afhankelijk van een bepaalde beleggingsportefeuille die hij heeft, afhankelijk van de leeftijd, dat in één keer geconfronteerd wordt. Bijvoorbeeld uitgedrukt in euro's, maar rond de 60 basispunten. En ga dat maar aanstaan. Hoe leg je dat uit?
Ja, nou ja, nogmaals, wat krijg je ervoor terug? Hè? Ja. Inderdaad, dat rendement, dat moet echt niet vergeten worden. Als ik wat jaarverslagen lees, dan zie je vaak het hoofdstuk uitvoeringskosten staan. Ik zou daar niet voor kiezen. Ik zou er veel meer voor kiezen. Toelichting bij je beleggingen geven. Wat de kosten zijn geweest. En waarom dat zo is. En wat je daarvoor teruggekregen hebt. Ja. Want een paragraaf uitvoeringskosten en dan vermogensbeheerkosten toelichten. Staat geïsoleerd. En vaak wordt niet die link gemaakt met het rendement. Dat is echt cruciaal in de communicatie.
Ja. En Thierry. Nu kan ik me voorstellen dat besturen hier zeker bewust van zijn. Hè, van wat gaat op ons afkomen. Maar ik kan me voorstellen dat besturen echt wel worstelen met het feit. Hoe ga ik die deelnemer daadwerkelijk goed bereiken? Ik kan wel dingen inzichtelijk maken. Maar hoe leg ik dat op een transparante manier uit? Want ja, we kunnen wel stellen. Ja, als iemand geconfronteerd wordt met hogere vermogensbeheerkosten. Hij kan niet, de betreffende deelnemer kan hij of zij niet ervan uitgaan. Dat betekent per definitie ook altijd een beter rendement dan iemand die lagere vermogensbeheerkosten te zien krijgt.
Dat hoeft nog niet eens per se. Dat hangt natuurlijk een beetje af van de samenstelling van de portefeuilles. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je heel duidelijk kan brengen wat bijvoorbeeld het rendement bepaalt voor een deelnemer. En wat rendement is straks eigenlijk de belangrijkste wat je kan zien. Want dat is hetgeen wat je kapitaal opbouwt. En voorheen hadden we natuurlijk de dekkingsgraad. Maar daar kan je ook een rendement maken. Maar dat rendement heeft voor een deelnemer misschien nog niet eens zozeer een relatie met die dekkingsgraad. Want dat hebben we al gezien. Alleen nu krijg je hem wel gewoon het rendement te zien. Dus dan moet je ook wat vertellen. En ik geloof dat daar pensioenfondsen wel goed in zijn om dat te vertellen wat ze ongeveer hebben gedaan. Alleen heb je er nu deelnemersgroepen voor. Alleen het rendement kan natuurlijk, hoeft niet alleen maar negatief te zijn. Kan ook laag zijn. En dan zijn de kosten natuurlijk relatief hoog. Dus ik denk dat het wel goed is om ze goed samen te brengen. Want als je een allocatie hebt die relatief duur is, mag je verwachten. Misschien dat je, en zeker als je alternatieven gebruikt en dat soort zaken, dat je dan een hoger rendement van mag verwachten over een wat langere termijn.
Want kun je stellen, Thierry, dat er toch wel sprake is van een correlatie. Hoe hoger de vermogensbeheerkosten, hoe hoger gemiddeld gezien het rendement? Of Erik?
Wij zien die relatie zeker. Ja. Niet op éénjaarsbasis. Eerder op 5 en op 10-jaarsbasis. Want ja, private equity bijvoorbeeld moet je op langere termijn beoordelen. Dat kan je niet op 1-jaar basis doen. En we zien die relatie zeker. Ja.
Het is een complexe materie, maar eigenlijk komt op neer. Benchmark is 1, maar gedetailleerde benchmarking, daar lijkt steeds meer behoefte aan te zijn dat nodig is.
Ja, we noemen het gedegen benchmarking, gedetailleerd. Omdat je daarmee veel meer kan uitleggen waarom dat zaken afwijken ten opzichte van een andere pensioenfonds. Dat is één. Het geeft een stukje verantwoording dus eigenlijk naar de buitenwereld. En als je dat ook op gedetailleerd niveau doet, dan kan je ook nog onderdelen optimaliseren. Of je kan terugkijken als bestuur. Misschien moet ik wel niet meer actief gaan beleggen. Want ik zie daar toch op langere termijn niet dat rendement op aandelen terugkomen wat ik verwacht. Laat maar passief gaan. En dat komt allemaal erboven als je dat vergelijkt in een benchmarking. Dat is natuurlijk vergelijken. En daar op basis daarvan maatregelen gaat nemen om te optimaliseren. En anderzijds, wat we al zeiden, die verantwoording is gewoon cruciaal. Ja.
En heren, hoe krijg je er tegenaan? Want ik denk bestuur achter nog oren krabben en zeggen, oh jee, dat gaat nogal wat betekenen voor de uitvoering, de administratie hieromtrent. Die moet, je hebt een stand bij wijze van spreken per deelnemer straks op 1 januari. En ik moet verantwoorden wat een heel jaar tijd eigenlijk aan rendementkosten af zijn gegaan. Het rendement is bijgeschreven, kan ook negatief zijn, tot het eind van het jaar. Het is gewoon een sluitend plaatje zien te krijgen per deelnemer op jaarbasis. Lijkt me een flinke uitdaging.
Ik onderschrijf je woorden direct. Dat is een hele grote uitdaging. En ik moet eerlijk zien hoe dat administratief nog allemaal op de juiste manier verzorgd kan worden. We hebben heel veel uitdaging nu vandaag de dag. Er zijn veel PUO's bezig om alles in te regelen. En dat gaat bijvoorbeeld voor de FPR wat makkelijker dan voor de SPR variant.
De flexibele premieregeling en de solidaire premiering.
Met name die solidaire variant. Ja, dat wordt best lastig om al die kosten inzichtelijk te maken.
Ja.
Daar moeten we nog over nadenken hoe dat het beste kan.
Ja, zeker als er ook nog reserve van een solidariteitsreserve. Je ziet bij flexibel contract heb je nog een risicodelingsreserve die daar ook nog. Dat moet het allemaal transparant gaan maken.
Precies, en wat doe je met die kosten die dan naar die solidaire gaan? Hè? Dat zijn allemaal vragen waar we ons nog over moeten buigen. Laten we eerst maar eens op deel 1 beginnen. Laten we eens maar eens meenemen hoe het allemaal werkt. En dit is voor de fijnproevers. Daar gaan we verder mee aan de slag.
Ja. Kortom, het is een hele pittige uitdaging waar we denk ik toch ook bestuur van op willen wijzen. Ben bewust van deze situatie en kom ik nu al in actie om dit thema ook ter hand te gaan nemen. Eigenlijk zou je zoiets eigenlijk al moeten hebben staan voordat je het transitiemoment ingaat. En niet daarna pas eigenlijk op gaat tuigen of gaat inregelen. Wat wil je dan nog aan toevoegen?
Nou ja, daar wou ik inderdaad wat aan toevoegen. Begin nu, laat ze de kennis meemaken met de methodiek. En voor de fondsen die in 26 gaan invaren, moet je eigenlijk nu al doen. Want het is bijna de enige keer dat je het mee kan nemen richting deelnemers. En zo'n upco, wat de deelnemers dan gaan ontvangen, ja, dat maak je 1 keer per jaar nadat de jaarrekening is opgeleverd. Dus krijgen ze in het najaar, krijgen ze het voor het eerst onder ogen. Dus voor die fondsen is bijna eigenlijk geen escape mogelijk. Ik zou echt willen adviseren, doe het nu al.
Ja, luisteraars, we gaan al een beetje richting het einde van deze podcast. Maar toch wil ik nog even beide heren even apart vragen. Ja, ook aan jou. Thierry, wat zou jij de luisteraar nog een tip willen meegeven?
Nou, in ieder geval straks goed naar de kostenoverzichten en de rendementsoverzichten te kijken. En niet alleen maar van het moment dat je bijvoorbeeld bent ingevaren, of je pensioenfonds is ingevaren, maar gewoon een paar jaar gewoon achter elkaar te volgen. Om ook de trend te zien. Want een veranderend pensioenwet zorgt ook voor veranderingen in kostenniveaus. En alle aandacht is op rendement en daarmee ook op kosten. Dus let goed op de kosten.
Dank je, Thierry. En Erik, wat wil jij de luisteraar nog als belangrijke tip meegeven?
De belangrijkste tip is eigenlijk werk aan een goed communicatieplan. Niet alleen voor het invaren, maar neem dit onderdeel ook als expliciet hoofdstuk mee in je communicatieplan. Dit kan, wat we al zeiden, heel veel klachten en geschillen opleveren. Voorkom dat. Zorg ervoor dat je al rapporteert. Puntje zorgplicht. En ja, gaan. Zeg ik dan maar.
Helder. Helder, Erik. Ja, dankjewel heren voor deelname aan deze podcast. Ik wil alle luisteraars enorm bedanken voor deelname aan deze podcast. En ik hoop dat we elkaar weer kunnen horen en luisteren bij de volgende podcast van E.ON. Dankjewel.
Dit was de pensioenpuzzel. Meer weten over de pensioentransitie en wat dit voor jou als werkgever betekent? Je vindt info en andere afleveringen op onze site. En heb je na het luisteren van deze podcast nog vragen? Neem dan contact op via eon.nl/pensioen. Bedankt voor het luisteren.